Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En wat er verder volgt in Psalm 42, het vierde vers. Stellen we ons ook vandaag onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij van Psalm 119, vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. En daarna luisteren we naar de schriftlezing uit Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14. We lezen dus Hebreeën 9, vers 1 tot 14... nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 8 en geluisterd hebben naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Hebreeën 9, te beginnen bij vers 1. Zo had dan ook wel het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden, om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de te lezen preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 9 vers 13 en 14, die we nogmaals zullen lezen. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine, hen heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. We zullen nu eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, heilige en almachtige God, zo zijn we alweer opnieuw samengekomen hier en weer in een bijna leeg kerkgebouw. Nog steeds zijn de tijden onrustig en onzeker. Maar toch, Heere, zijn we opnieuw verenigd met de gemeente bij elkaar. Thuis op afstand en door de techniek mogen we elkaar zo nog onder uw woord, onder de prediking, het lezen van een preek, elkaar ontmoeten voor uw heilig aangezicht. Heere, en nu kunnen wij van alles ondernemen, maar wilt u zelf dan nog meekomen door de krachtige werkingen van uw Heilige Geest, ook in deze samenkomst. En dan bidden wij u, o Heere, open uw woord voor ons hart. En open ons hart voor uw woord, want alleen dan kan het vruchten voortbrengen. Wij zijn daarin totaal stijl en diep afhankelijk van u, van uw werkingen, o Heere God. Gedenk, o Heere, onze herder en leraar, die niet in staat is, niet in de mogelijkheid, hoewel hij het graag zou willen, om voor ons voor te gaan. Hij is verzwakt. En geef, Heere, hem beterschap. Wij dragen hem aan u op, hoewel hij met de liefde van zijn hart hier had willen staan. Heere, sterk en ondersteun hem, met hem en de zijne. Geef, Heere, alles wat nodig is, afhankelijkheid van u, waarin we toch allen afhankelijk zijn. Wij moeten allen bewaard worden in deze omstandigheden. En u zou het dat alle zaken die in de laatste tijd in het nieuws zijn, dat er lijkt het maar één ding belangrijk te zijn. Maar er is nog zoveel. Dat lijkt allemaal van ondergeschikt belang geworden. Maar er is nog zoveel op deze wereld, o Heere, want de wereld is onrustig. En wij zouden in staat zijn zomaar om bijvoorbeeld de vluchtelingen die er zijn, op Lesbos en in Idlib, om er maar een paar te noemen. De nood is daar groot, o Heere, wilt u zelf uitkomst geven daar, waar vele mensen bedreigd worden. En op andere plekken van de wereld waar nog terrorisme heerst, of een sprinkhanenplaag, overal wordt het leven bedreigd. Heere, sta op en geef dat het ons aan uw voeten mag brengen, keer op keer en bij vernieuwing, in schuldbelijdenis. Heere, wij bidden u ook voor de mensen die vervolgd worden omwille van het geloof. Er zijn nog zoveel plekken waar men niets kan samenkomen zoals wij hier nog. Waar uw woord nog steeds een verboden boek is. Heere, gedenk naar de grootheid van uw barmhartigheden. En wil nog een opwekking brengen over de wereld. Opdat de duivel gebonden mag worden, Heere God. Want hij gaat rond als een briesende leeuw. We denken aan uw volk Israël. Ook daar zijn ze in crisis. Maar nog wordt het deksel niet van hun aangezicht weggenomen, o Heere. Nog is het uw tijd niet. Bekeert u dat volk, opdat er toch nog vrucht mag uitgaan over de wereld, naar uw belofte. Geef wijsheid aan de overheid. Zij besturen ons land in deze crisis. Geef dat ze de juiste beslissingen mogen nemen. Dat het niet zal gaan om hun eigen eer, of maar dat het belang van de bevolking in hun oog zal blijven. Maar bovenal, o Heere, dat ook hun oog op u gericht mag zijn. Dat er nog een roep komt vanuit onze overheid om de weg te wijzen tot u. Laten we ook naar elkaar omzien in deze tijd. Gedenk het verplegend en verzorgend personeel, de artsen, waar veel op hun afkomt op dit moment. Heere, sterk en ondersteun ze ook. Vanuit onze eigen gemeente zijn de mensen die in de zorg zijn. Geeft u ze kracht, houdt u ze staande. Houdt u ze gezond, omdat zij zo dienend hun naasten mogen dienen. Maar bovenal, o Heere, dat het ons tot bekering zou mogen leiden. Tot bekering, o God. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heren, en dat gaat toch ook niet buiten de kerk om? Ook daar moeten we het zeggen. We moeten ons eronder scharen. Geef dan bekering, o Heren. We mogen u ook dank zeggen, want de afgelopen week mocht er nog weer een gemeentelid aan de gemeente worden toegevoegd. De geboorte van Emma Bouwmeester, in het gezin van onze ambtsbroeder. Moeder is gespaard, het kind heeft het licht mogen zien, Heren. Het is ook een kind van de gemeente. Dat ook wij met elkaar ons verantwoordelijk zullen voelen, ook voor dit nieuwe en jonge leventje. En daarom brengen we het al voor uw aangezicht. En zo mogen we toch ook onze zegeningen tellen in deze moeilijke en zware tijden, Heren. Want die zijn er ook. Zo mogen we nog met de behulp van de moderne techniek toch nog kerk houden in deze crisis. Wees ons zo goed en nabij in alle dingen. Sterk en ondersteun ons. En ieder die een taak heeft in deze dienst. We hebben het allemaal nodig. Ieder op zijn plek. Maar verheerlijk uw naam in alles. Door alles heen. Om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen van Psalm 40, daarvan de verzen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En ook vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Er zouden normaliter nu 3 collecten worden gehouden. De eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen en de derde voor de algemene kostenkerk. Door de omstandigheden is dat nu niet het geval en we vragen u om in deze omstandigheden uw liefdegave naar het rekeningnummer van de kerk over te maken. We gaan nu zingen uit Psalm 40, het 3e en het 4e vers.
Thank you.
Geliefde gemeente, de lijdensweken zijn oprecht aangenaam voor de gemeente des Heren. Het is een vreugde voor het hart, de man van smarten op zijn Via Dolorosa, zijn weg van smarten. Het is waar, al de bloedige tonelen en al die zielschokkende gebeurtenissen, die zullen voor de aandacht treden. Die banden en geestelroeden, die doornen en dat kruishout, zullen uit de schemering opdoemen en helder voor de aandacht verschijnen. Maar het zijn verlossende banden en heil aanbrengende smarten. In heel het lijden des Heren wordt ons een paradijs des vredes ontsloten. In die verschrikkelijke dood op het bange hout van Golgotha ontkiemt een eeuwig zalig leven. En daarom is het zo goed de Heer Jezus te volgen op zijn lijdensweg. En wanneer we die weg gelovig mogen bewandelen, dan valt de zoetste vrucht ons toe. De schrijver van de brief aan de Hebreeën wil ons naar dat lijden heen voeren. Wij willen hem volgen in hetgeen hij ons voorstelt. Het zal u bekend zijn dat de apostel deze brief feitelijk heeft geschreven aan de bekeerde Joden. En het is zijn bedoeling Christus te preken in zijn hoge priesterlijke bediening tegenover de priesters van de oude dag. In het voorgaande heeft hij daarvan wel een en ander gezegd. De hoge priester van de oude dag ging eenmaal per jaar binnen in het heilige der heiligen van de tempel. Maar Christus is ingegaan in de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt. De hoge priester van de oude dag ging tot God met het bloed van stieren en bokken, maar Christus is ingegaan met zijn eigen bloed, een eeuwige verlossing teweegbrengende. Hoe kostelijk is dan dat lijden en sterven van de Heer Jezus? Daarvan roept de apostel uit in de woorden van onze tekst: want indien het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. U ziet dat de apostel het hier vooral heeft over het bloed van Christus. In zijn lijden en sterven heeft Christus zijn bloed gestort. Als we dus van zijn bloed spreken, dan hebben we het hier over zijn lijden en dood. Boven de preek staat geschreven: het dierbaar bloed van Christus. Drie gedachten. Gesteld tegenover het bloed van stieren en bokken. En twee getekend in zijn voortreffelijke waarde. En drie geroemd in zijn reinigende kracht. Het dierbaar bloed van Christus gesteld tegenover het bloed van stieren en bokken. Zo toch begint de apostel het woord van onze tekst. Want indien het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heilig tot de reinheid des vleeses. De apostel spreekt hier over verschillende offeranden die gebracht werden onder de oude dag. Allereerst wijst hij dan op die offeranden die gebracht werden op de grote verzoendag. Dan werden stieren en bokken geslacht. Het eerste offer was een jonge stier. Dit offer moest de priester dan brengen voor zichzelf en voor zijn hele huis en voor de hele priesterschaar. Daardoor werd dan de zonde weggenomen van de priesters. En aldus gereinigd mochten de priesters tot de Heere en zijn dienst ingaan. Daarna werden twee bokken gesteld. Over deze twee bokken werd het lot geworpen. Eén van hen werd door het lot aangewezen om geslacht te worden. Dat was de zogenaamde zondebok. En met het bloed van deze bok ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen om verzoening te doen voor het volk, opdat nu ook het volk voor de Heere mocht verschijnen. De tweede bok werd de woestijn ingedreven. Hij ging de vrijheid tegemoet en daardoor verkondigde hij aan het volk de vrijheid. Onze vaderen hebben in deze twee bokken gezien de stervende Christus en de opgewekte Christus. De bok die de dood inging, wees dan op de stervende Christus. De bok die de vrijheid inging, die predikte van de opgewekte Christus. Hoe dat ook zij, dit is ons allemaal duidelijk dat hier gesproken wordt over het bloed van stieren en bokken. En dit staat voor ons alle vast, het volk kreeg door deze offeranden de toegang tot de dienst van God. Priesters en volk mochten weer naderen tot de Heere om hem te zoeken en te dienen en weer met hem verenigd te wezen. Nog van een ander offer wordt hier gesproken. De apostel heeft het over de as van een jonge koe. Dat is het reinigingsoffer. En dan bepaalt dit reinigingsoffer voor hen die met een dode in aanraking gekomen waren. Wanneer een Israëliet in aanraking kwam met een dode, het zij in zijn eigen huis of dat van een ander, of op de weg of waar dan ook, dan was die Israëliet onrein. Hij mocht in het huis van God niet komen. De Heer is de levende God. Hij kan geen gemeenschap hebben met de dood of met iemand die zelfs maar naar de dood raakt. En daarom moet zulk een onreine eerst gereinigd worden. En daarvoor had de Heer nu gegeven het reinigingsoffer. Dat hier wordt aangewezen met de as van de jonge koe. Dit was een buitengewone plechtigheid. Heel dit offer stond in het teken van leven in tegenstelling met de dood. Let maar eens goed op. Het offer dat hier gebracht moest worden, dat was geen stier of een bok, maar een jonge koe. Dit is dus een rund van het vrouwelijke geslacht, dat het leven voortbrengt. De kleur van dit dier moest zijn de rode kleur, de kleur van het bloed of van de blozende gezondheid. En verder die jonge koe, die mocht geen juk hebben gedragen, zij moest dus staan in de volle ongebroken kracht van het leven. Ziet u wel hoe dit alles in dit dier het tegendeel aanwijst van de dood? Onder toezicht van de priester moest dit dier nu naar buiten worden geleid. Buiten de legerplaats en daar moest het worden geslacht en verbrand. Terwijl het dier verbrandde, moesten er drie dingen aan toegevoegd worden. Ten eerste een stukje cederhout, beeld van het duurzame en het onvergankelijke. De cederbomen die worden soms wel duizenden jaren oud. En ten tweede een lapje scharlaken, dat is weer die rode kleur, die bij vernieuwing heen wijst naar de gezonde kleur van het bloed, want in het bloed is de kracht van het leven. En ten derde een bundeltje hyssop, dat wijst op de reiniging. Men maakte van die hyssopstengels kleine bezempjes om de onreinheid weg te vegen. Wanneer nu dit offer geheel verteerd was met die drie ingrediënten, dan moest de as zorgvuldig worden verzameld en op een reine plaats worden bewaard. Elke onreine die met een dode in aanraking geweest was, die moest nu met deze as, die met water aangemengd moest worden, besprengd worden. En die besprenging geschiedde dan op de derde en de zevende dag. Dat was de onreine, dan was de onreine weer rein. En dan mocht die mens weer tot het huis van God toegelaten worden om de Heere te dienen. En dat is het nu waar de apostel van spreekt in het woord van onze tekst. En de as der jonge koe besprengende de onreine en heilig tot de reiniging des vleeses. Let goed op die laatste woorden. En heiligt tot de reinheid van het vlees. Het was slechts een uitwendige reiniging. Men werd bekwaam gemaakt om het huis van God in te gaan, om de Heere te dienen. Men kreeg daardoor geen reinheid des harten. De schuld werd er niet door weggenomen. Daartoe was het bloed des stieren en bokken en de as der jonge koe niet in staat. Dat heeft de Heere zijn volk onder de oude dag wel goed ingeprent. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. De ware gelovige bleef dan ook niet staan bij dat uitwendige. Hij drong door tot de schaduwen, door de schaduwen heen tot het lichaam, tot Christus. Een zalig de mens die dat doen mocht. Die kreeg hier een zeer bijzonder onderwijs omtrent de zaligmaker. Op deze wijze werd hij ingeleid in het borgtochtelijke lijden en sterven des Heren. Die jonge koe, zo zeiden we daar straks al, wijst naar de vruchtbaarheid, naar het voortbrengen van het leven. Dat is een uitbeelding van de rijke vruchten die Christus zien zal op zijn kruisoffer. Die jonge koe moest van de rode kleur zijn, zeiden we. Dat herinnert aan het bloed. Dit wijst glashelder heen naar Jezus, die rood geverfd is met zijn eigen kostbaar bloed. Waarom mocht die jonge koe dan geen juk gedragen hebben? Wel nu, de Heer Jezus is in zijn volle, ongebroken kracht des levens tot de dood geleid. Nog maar 33 jaar oud zijnde is hij aan het kruis genageld. Welk een lieflijk onderwijs van onze zaligmaker. Gelukkig de mens die met geopende ogen zien mocht op deze schaduwendienst. Gelukkig de mens die door de schaduwen heen mocht gluren en de Heer Jezus mocht ontdekken daarin. Die zag hem in zijn bloed en tranen, in zijn lijden en sterven. En daarom, en daar mocht hij al genieten de kracht van de verzoening in dat borgbloed en de zalige gemeenschap met God. Dan bleef het niet bij een uitwendige reiniging, maar die mens genoot de innerlijke reiniging van zijn hart in dat kostelijke bloed. Dan bleef het niet bij de toestemming om weer op te gaan naar het huis van God. Maar die mens mocht weer tot God zelf ingaan. Tot God, zijn God, de bron van vreugd. En zo hebben Gods kinderen onder de oude dag die vrije gunst van God genoten. Ze hebben bij het kruis gestaan. Ze hebben de Heer Jezus gezien in zijn borgbetaling. En wat is dat zoet voor het hart? Daar komt een weg tot God. Daar mag een schuldig zondaar het weer zingen, gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Machtige prediking van de oude dag onder de schaduwen. Kunt u begrijpen dat David verlangen had om in Gods huis te toeven en deze prediking te horen? Op dat bloed te zien, de vergeving in dat bloed te ontvangen door dat bloed, tot God genomen te worden en weer Gods beminde te zijn, daar ging het om. En daar gaat het immers nog om bij elk een die de Heere zoekt. Daar zucht een kleine om en evenzeer een verder geleide. Welk een vurig verlangen kan soms het hart vervullen als we opgaan naar Gods huis. We zingen het van harte mee met de zanger uit het verleden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En als het aan ons eens te beurt mag vallen in het huis van God. Dat we met geopende ogen mogen zien op die zaligmaker in zijn heerlijke borggerechtigheid. Wat onuitsprekelijke vreugde doortintelt dan ons hart. Wat een innige liefde vlamt dan op naar hem die lijdende en betalende borg. Als u dan vragen zou aan zulke zielen, wat is uw liefde meer dan een andere liefde? Dan zouden zij met evenveel geestdrift, met de bruid uit het hooglied u antwoorden, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zij zouden hem ook beschrijven gaan in al zijn heerlijkheid. Zij zouden spreken van zijn hoofd en van zijn haarlokken. Van zijn ogen en van zijn wangen, van zijn handen en van zijn macht en van zijn majesteit. En zij zouden ten laatste met verdrukking en ingenomenheid uitjubelen. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Hebt u zo wel eens mogen instemmen met de kinderen Gods? Heeft uw hart ook wel eens van liefde gegloeid voor die beminnelijke heiland? Dat is toch eigenlijk de ware godsdienst? Daarin alleen wordt het hoogste van het verlangen voldaan. Het is een arme mens die daarvan nog niets kent en die daarnaar ook nog geen begeerte zelfs maar heeft. Mochten deze woorden nog in uw harten ingaan en u jaloers maken. Maar het is een gezegend mens die daarvan mag spreken. Die mag het wel eens begrijpen wat eenmaal een dichter heeft gezongen. Weg van lijden en van smarten, week van tranen en van bloed, die het gelovig christenharte van genade zingen doet. Als ik biddend u bewandel achter het vlees geworden woord, vloeit mij de allerzoetste amandel uit de bitterste lijdensbolster voort. Maar ik mag u daarvoor nog meer vertellen in de tweede gedachte. Het dierbaar bloed van Christus getekend in zijn voortreffelijke waarde. De apostel schrijft daarvan in het woord van onze tekst: het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Daar heeft de apostel met één pennestreek ons het bloed van Jezus Christus voorgesteld in zijn krachtige verzoening. Het is alsof wij de ganse weg van het lijden voor ons zien, van Bethanië tot Golgotha. Daar treedt het voor onze aandacht, al het lijden, al de verdrukking, al de smart die over de heiland gekomen is en die men hem aangedaan heeft. Het bloed van Christus, dat is het bloed dat hij gestort heeft in de hof van Gethsemane, waar zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. Dat is het bloed dat van hem afdroop, uit zijn vele wonden veroorzaakt door die kroon van doornen en door de geeselroeden die zijn rug hebben opengereten. Dat is het bloed dat van hem aflekte op het kruis van Golgotha, veroorzaakt door die diepe, scherpe spijkers gedreven door handen en voeten. Het was een dierbaar bloed, want het was het bloed van de Zoon van God. Het was het offerbloed, want hij heeft het geplengd op het altaar der verzoening. Het was een krachtig bloed, want daarmee heeft de Heer Jezus de vlammen van de heilige wraak van God uitgeblust en al de zonden van de zijnen weggenomen. Het was een waardevol bloed, want daarmee heeft hij een volkomen gerechtigheid voor zijn volk verworven, waaraan niets meer behoeft te worden toegevoegd. Dat is het dierbaar bloed van Christus. Dat bloed spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel, want het bloed van Abel roept om wraak, maar het bloed van Jezus Christus roept om verzoening. Nu zegt de apostel dat Christus zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Men heeft hem op het altaar gelegd, net als de offeranden op het altaar gelegd werden. Men heeft hem geslacht, net als de offeranden eerst geslacht werden. Men heeft zijn bloed vergoten, net als het bloed van de offeranden vergoten werd. En daarom is het bloed van Christus, het bloed dat door al de offeranden uitgebeeld was, en wederom dat bloed waarvan de Heere gezegd had: zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar daarom is in die bloedstorting ook zulk een zegen. Welk een dierbaar bloed. Men heeft zijn bloed vergoten, zei ik. Wie hebben dat gedaan? Ja, dat hebben Caiaphas gedaan en het Sanhedrin, de Joden, Romeinse krijgsknechten, Pilatus, Judas. Dat hebben u gedaan en ik. De Joden hebben geroepen: kruis hem, kruis hem. Maar wij hebben dat evenzeer geroepen. De Romeinse soldaten hebben aan het kruishout geslagen. Maar wij hebben het net zo goed gedaan. Dat is onze zware zonde die wij boven al onze zonden bedreven hebben. Heeft u dat wel eens beseft? Is dat wel eens tot diepe smart geworden voor Gods aangezicht? En hebt u daarover wel diep getreurd met een hartelijk leedwezen voor God? Maar nu staat hier nog iets anders. De apostel zegt dat Christus zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Hij heeft het dus zelf gedaan. Dat wil zeggen, dit neemt de schuld van de Joden niet weg, nog van de krijgsknechten, nog van u of van mij. Maar dit spreekt ons van de grote liefde waarmee Christus zijn offeranden gebracht heeft. Hij gaf zichzelf op het altaar. Hij bracht vrijwillig zijn offeranden aan de rechter van hemel en aarde. Hij heeft zichzelf borg gesteld in plaats van de zijne. Zo lief had hij zijn volk. dat hij voor hen de dood inging. O dierbaar bloed, uit liefde gestort. O dierbaar bloed, dat ons de zaligheid wordt. Wat heeft dat bloed een voortreffelijke waarde? Het is het bloed van de Zoon van God. De apostel laat ons dit voelen als hij schrijft dat Christus zich door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Door de eeuwige geest, dat is door de Heilige Geest. U weet wel, hij is ontvangen uit de Heilige Geest. Bij zijn doop daalde die geest op hem neer en werd hij overvloedig met die geest gezalfd. Die geest heeft hem bekwaam tot heel zijn middelaarsarbeid. Die geest leidde hem naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Die geest maakte hem gewillig en bereid om alles te volbrengen, om kruis en vloek te torsen tot het bittere einde toe. Welk een offerande is dat geweest, gemeente? Een offerande van de Zoon van God, die aangedreven werd door de Heilige Geest. Een offerande die gebracht werd aan God in de hemel. Want, zo zegt de apostel, dat Christus zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. God tot God, gaande door God. God ons met God verzoenende door God. Zie hier, een drie-enig God bezig met de zaligheid van zondaren. Dat is nu het dierbaar bloed van Christus, getekend in zijn voortreffelijke waarde. En nog ben ik er niet. Christus heeft zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd. Daar was niet één smetje op aan te wijzen. Niemand kon hem van enige zonde beschuldigen. Daar kwamen wel valse getuigen om hem te beschuldigen. Maar dat waren dan ook valse getuigen. En zij konden nog niet zeggen, hij was de reine, de heilige, de vlekkeloze. Allen hebben zijn onschuld moeten uitroepen. Judas, Pilatus, Herodes en de Romeinse krijgsknecht bij het kruis. En daarom was zijn offerande zulk een reine en heilige offerande. Daarom is zijn bloed zo dierbaar. Omdat het zulk een rein en heilig en goddelijk bloed is. Waarlijk, deze zin is van onschatbare betekenis. Christus heeft door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd. En daarbij mogen wij in deze lijdensdagen stilstaan. In gedachten wandelen wij op de weg van Betanië naar Golgotha. In onze gedachten aanschouwen wij zijn heerlijke offeranden. Welk een dood, welk een borgtochtelijk lijden. Och, dat wij toch de rechte gedachten van dit lijden en sterven mogen hebben. Dat ons gemoed ontroerd en aangedaan mocht worden bij de overdenking van deze gewichtige waarheden. Dat we verslagen van hart mogen worden. Dat wij onze zonden en vervloeking mogen verstaan en belijden voor God. Dat wij met diepe droefheid voor de Heere mogen neerknielen en onze zonden mogen uitspreken in haar grootheid en in haar zwartheid. Hoe verschrikkelijk waren toch onze zonden, dat zij zulk een kruisdood noodzakelijk hebben gemaakt. Maar anderszins, ja, dan mochten wij wel behoeftige harten hebben om met innige zielendrang naar die algenoegzame offerande te smachten en te vragen om die zaligmaker te kennen en te bezitten. Het mocht ons er aller beden wel zijn dat dit lijden en sterven van Christus toch vrucht voor onze zielen zou mogen afwerpen. Dat zijn bloed toch ons hart en leven zou instromen, in zijn voortreffelijke waarde in ons leven brengen zou. Wij zijn alle zulke onreine zondaren. Wij zijn geheel melaats van het hoofd tot de voeten. We zijn verdorven in ons denken en begeren, in ons waken en ons slapen. Overal zonde, altijd zonde in ons leven. Weet u dat wel? Verstaat u dat wel? Maar het bloed van de Heer Jezus is het bloed der verzoening. Het geeft zulk een rijke en overvloedige waarde, dat alle mensen er wel door zouden behouden kunnen worden. Hoe zwart u bent, hoe vuil en onooglijk hoe u er ook uitzien mag. Er is in dat bloed vergeving. Hebt u dat bloed al begeerd? Is dat bloed u al reeds dierbaar geworden? Dat de lijdensoverdenkingen u uitdrijven mogen naar de troon van Gods genade, om dat bloed van God te begeren. Het is ook zo noodzakelijk voor alle Godvrezenden, dikwijls bij dat bloed van Christus te worden bepaald. Ze moeten leren zingen met een dichter. Niets, o Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Dat bloed is toch het enige en ware fundament voor de ziel. Menigmaal rusten Gods kinderen in aangename gestalte en ze kunnen zingen als ze aangenaam hebben gebeden. Ze zijn verheugd als ze een verbroken hart hebben. Ze vinden het al gelukkig wanneer ze over hun zonde treuren en zuchten en uitzien naar de Heer. Alles goed en best, maar dat gaat voorbij. Dat geeft geen steun, geen kracht aan onze ziel. Nee, wij moeten naar het kruis heen. Wij moeten dat bloed zien en hebben. We moeten hem kennen die zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Daar is de steun en de rust. In hem alleen, in zijn offeranden. Waarom zullen wij toch elders zoeken, terwijl het hier te vinden is? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen u dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar de Heere. Hij wil u geven de gewisse weldadigheden Davids, opdat uw ziel zich in zijn heil zou verlustigen. Daar ontvangt u het hoogste goed dat nooit vergaat. Daar wijdt uw ziel met verwondering. En u verkrijgt die vrije gunst van God. O dierbaar bloed van Christus, getekend in zijn voortreffelijke waarde. En daarvan heeft de dichter gezongen. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen. Als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. We gaan er eerst van zingen, Psalm 69, het 13e vers. Dan willen we ten laatste nog iets zeggen over het derde punt. Het dierbaar bloed van Christus geroemd in zijn reinigende kracht. U hebt gemerkt dat de apostel een vergelijking maakt in het woord van onze tekst. Eerst heeft hij gesproken over het bloed van stieren en bokken en over de as der jonge koe. En hij heeft daarvan gezegd dat die offeranden reinigende kracht hadden. Doch die reiniging ging niet verder dan het reinigen van het vlees. De onreinen kregen daardoor alleen maar toegang tot de tempel om God te dienen. Verder ging het niet. Doch het was al heel veel zoals we gezien hebben. Het was ook onmisbaar. Maar nu het bloed van Christus, dat doet heel wat meer. Dat is heilig bloed en goddelijk bloed en krachtig bloed. Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Ik kan er eigenlijk niet van uitgesproken raken. Als ik over dat bloed van de Heer Jezus ga spreken, dan kan ik niet ophouden dat bloed te roemen en te prijzen. Maar hoor wat de apostel ervan zegt in onze tekst. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Zie daar, dat is nu de reinigende kracht van het bloed van Christus. Het reinigt ons geweten. Daarmee heeft de apostel op het oog ons hele bestaan, uiterlijk en innerlijk. En hoe is ons bestaan voor God van nature? In één woord, diep treurig. Wij zitten vol dode werken. De dood woelt in ons. Onze gedachtenwereld is met de dood bezwangerd. Ons hart is als een graf waar de doodslucht in hangt. De dood is in ons spreken, in ons werken, in ons eten en drinken, in ons lopen en in onze rusten. Zelfs onze godsdienstige verrichtingen zijn van de dood doortrokken. Ons bidden, ons kerk gaan, ons zingen en ons geven. Ons geweten is vol dode werken. Welk een ontnuchtering als wij dat leren kennen. O, als de Heer ons daaraan begint te ontdekken, dan zien wij dat wij midden in de dood liggen. Dan wordt het pas waar wat we voorheen wel rechtzinnig beleden hebben, maar nooit in de praktijk verstaan hebben. Dat wij dood zijn in de misdaden en de zonde. Dood in Adam, dood in onze ontvangenis en geboorte. Nu gaan we David verstaan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Nu worden wij onbekwaam om God te dienen. Onbevoegd om tot God te naderen. Nu gaan we een klein beetje verstaan wat het geweest is voor dat volk van de oude dag, als het onrein geworden was door de aanraking van een dode. En als het daardoor niet mocht opgaan naar het huis van God. En nu moeten wij het ook uitroepen, onrein, onrein. Nu moeten wij het gaan beseffen dat we met een levende God te doen hebben en dat de levende God met zulk een dode niet verkeren kan. Hoe zal daar nu verandering in komen? Zo min een moorman zijn huid kan veranderen en een luipaard zijn vlekken, zo min kunnen wij iets anders maken die geleerd hebben het kwade te doen. Maar nu komt daar dat dierbaar bloed van Christus. Dat bloed heeft reinigende kracht, meer dan het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe. Het bloed van Christus vernielt ons hart. Het bloed van Christus drijft de dode werken uit. Het geeft ons een nieuw leven. Met nieuwe lusten, met nieuwe begeerten, nieuwe gedachten, nieuwe werkzaamheden. Dat bloed geeft ons levend gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Dat bloed geeft ons een levende begeerte. Heere, ik wil mijn leven in uw dienst besteden en nooit meer naar de wereld omzien. Dat bloed van Christus geeft ons een levende overgave. Heere, ik moet u toebehoren met al wat ik heb en al wat ik ben. Ik wil u, de levende God, dienen. al het mijne zal van u zijn. Ja, geliefde gemeente, zo gaat de dood er bij ons uit. En zo wordt ons geweten gereinigd van dode werken en leren we de levende God te dienen. Door dat bloed van Christus. Hebt u dat al geleerd? Ik wil niet zeggen dat dat zo'n makkelijk leven is hoor. Wij gaan dan een leven in van strijd, van aanvechting, van tegenstand. Maar als het begin er maar is. En hoe meer wij nu op dat bloed mogen zien, hoe meer wij dat bloed kennen, hoe meer wij dat bloed prijzen en verheffen mogen, hoe meer wij de dode werken gaan haten en verzaken en de levende God dienen. Hoe noodzakelijk is het nu om die lijdende borg te kennen? Hoe sterk is de behoefte voor het hart van Gods kind in het lijden van de heiland te worden ingeleid en die borg te kennen in zijn alles reinigende bloed? Ja, hoe hebben ze het nodig hem te omhelzen met armen van het geloof, om in een geschonken borg zich te verblijden? Het is in hem dat wij tot God gaan om God te dienen. Alleen in hem, wel gelukzalig die mens die dat geheim mag kennen. Die gaat ten laatste zelf op het altaar om zich uit liefde de Here te wijden. Wij hebben gezien dat Christus zich onstraffelijk goden heeft opgeofferd. Maar wie aan deze Christus kennis krijgt, die gaat ook op het altaar, op het dankaltaar, om zich de Here op te offeren. En zo wordt de reinigende kracht van Christus dierbaar bloed geroemd. Gemeente, hebt u nu wel deel aan dit dierbaar bloed? Kent u de kracht van die verzoening en de zoetheid van de Godsgemeenschap die in dit bloed verkregen wordt? We zijn begonnen te zeggen dat de lijdensweken zo aangenaam zijn voor de gemeente des Heren. Daar is wel iets van uitgekomen in de bespreking van deze woorden uit de brief aan de Hebreeën. Hebt gij in dit uur de heerlijkheid en de beminnelijkheid van het lijden des Heren gezien en voor uw eigen hart mogen verstaan? Er worden hier toch zulke waardevolle schatten uitgestald, schatten der eeuwigheid, schatten die nooit vergaan. En ze worden u zo vriendelijk aangeboden. U wordt uitgenodigd om er deel aan te nemen, om bezit te nemen van de zaligheid die er is in Jezus Christus. Bent u nog onbekeerd? Dan roep ik u toe. Behoud uw arme ziel eer het voor eeuwig te laat is. Draag uw ziel uit tot God voordat u voor eeuwig weggeworpen wordt in het helse vuur. Weet dat de Heere Jezus een algenoegzame zaligmaker is. Al hebt gij miljoenen zonden, hij heeft verdiensten die duizendmaal verdubbeld groter zijn dan al uw ongerechtigheden. Zijn bloed wist al die zonden uit. Is dit niet een blijmoedig en ruim evangelie? Luister ernaar, neem het ter harte, wend u tot de Heere en wordt behouden. Bedenkt, wie dit evangelie veracht, die verwerpt zijn eeuwig heil. Die zal het zware oordeel van God dragen. Die zal in de eeuwigheid zijn Golgotha doormaken zonder ooit verlost te worden. Laat het dan niet zo ver komen. Heden is het de dag van goede boodschap. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Roept hem aan opdat u verlost mag worden. En moet u wellicht uw onmacht en onwil beleiden, dan mag ik u zeggen dat wij te doen hebben met een almachtig en goedertieren God. Hij kan zondaren zalig maken en hij wil zondaren zalig maken. Geef u dan maar aan hem over, opdat hij alles doet wat tot uw behoudenis nodig is. Laat uw gebed opgaan, Heere, maak mij zalig. Geef mij te kennen dat dierbaar bloed van Jezus Christus. Laat dat ook mijn heilsfontein zijn. Wees verzekerd dat God u horen en uithelpen zal. Daar draagt hij zelf borg voor, zorg voor. En daar getuigt zijn hele woord van. Wat vreugde zal dan uw deel zijn, van de dood bevrijd tot het leven bereid. om niet meer onszelf te leven, maar de Heere. Hem die ons kocht met een dure prijs van zijn bloed. En daar mag u van getuigen, Godvrezende. Was het niet uit uw hart gegrepen als ik in deze uren tot u sprak over dat kostbare hartebloed van Jezus? Heeft dat bloed van Jezus uw ziel niet in beweging gezet? O, dat bloed te kennen, dat bloed te bezitten, de kracht der verzoening van dat bloed, van de dood verlost te worden. En dat bloed te genieten, daar gaat het verlangen naar uit, nietwaar? Alle dode werken te haten en te verzaken, om de levende God te dienen en te vrezen. Daar strekt zich al uw lust en liefde heen. Is het niet zo? Houd moed, uw verlangen zal worden voldaan. Christus heeft een eeuwige offerande gebracht. Een heerlijke offerande gebracht. We zijn er in deze uren bij bepaald. Hij heeft die offerande niet gebracht opdat u er geen kennis van zou hebben. Integendeel, u zult ervan genieten. Al rijker en al voller. En daarom heeft hij bij u het verlangen reeds gewekt opdat u hem zou kennen. Tot hem zou komen. En hem geheel van God zou ontvangen als uw borg. In wiens bloed u hebt de vergeving van al uw misdaden. En de vrijmoedige toegang tot God. Houd moed. De Heilige Geest zal u bedienen. Hij zal niet rusten voordat u ten volle dat bloed van Christus zult omhelzen. Om daarin te genieten. De zaligste vereniging met God. Hoe zult u dan dat bloed prijzen en roemen. En altijd weer nodig hebben. Om de dode werken te verzaken en te verlaten. En de levende God te dienen. O dierbaar bloed van Christus, dat onze ogen onafgebroken daarop mochten rusten, kinderen Gods. Dat hebben wij zozeer nodig in ons leven, maar bijzonder zullen wij dat nog nodig hebben in het uur van ons sterven. Zij het aan onze bede, Heere Jezus, laat mijn brekende ogen mogen zien op uw bloed. En geef mij in uw bloed een ruime toegang in het heerlijk Vaderhuis met zijn vele woningen. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O Heere, Heilige God in de hemel. Zo hebben we vanmorgen een ogenblik mogen bepaald worden bij dat bloed, dat reinigende bloed. O, dat het ons aller deel zou mogen zijn of worden. De toegang is nog geopend. Dat wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, wij danken u voor uw woord, dat het open mocht vallen vanmorgen. Geef dat het tot zegen mag zijn. Dat we eruit zullen putten. Schatten van eeuwigheidswaarde. Gaat u zo met ons deze dag. Vergeef al het verkeerde. Zegen het goede. Breng ons vanmiddag nog weer bijeen onder het woord. Sterk professor Baas die vanmiddag zal voorgaan. Wees, wij bidden u opnieuw voor dominee Ruis. Wees hem nabij, goed en genadig. We vragen het alles van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. gelezen predikatie is van wijlen dominee P. de Smit. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.